Daarna gaan we lezen uit Gods woord 1 Kronieken 13.
En David hield raad met de oversten der duizenden en der honderden en met alle vorsten. En David zeide tot de ganse gemeente Israëls: indien het uw lieden goed dunkt en van den Heere onze God te zijn, laat ons uitbreiden. Laat ons zenden aan onze overige broeders in alle landen van Israël, en de priesters en levieten die met hen zijn, in de steden met hun voorsteden, opdat zij tot ons vergaderd worden. En laat ons de ark onze gods tot ons wederhalen, want wij hebben ze in de dagen van Saul niet gezocht. Toen zeide de ganse gemeente dat men al zo doen zou, want die zaak was recht in de ogen des ganse volks. David dan vergaderde gans Israël van den Egyptische Sihor af tot waar men komt in Hamat om de ark gods te brengen van Kirjat Jairim. Toen toog David op met het ganse Israël naar Bala, dat is naar Kirjat Jairim, het welk in Juda is, dat hij vandaar ophaalde de ark gods des Heren, die tussen de cherubims woont, waar de naam wordt aangeroepen. En zij voerden de ark gods op, een nieuwe wagen, uit het huis van Adinadab, Uza, nu en Ahio leidde den wagen, en David en gans Israël speelden voor het aangezicht gods met alle macht, zo met liederen als met harpen en met luiten, en met trommels en met cymbalen en met trompetten. Toen zij nu aan de dorstvloer van Gidon gekomen waren, zo strekte Uza zijn hand uit om de ark te houden, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des Heren over Uza, en hij sloeg hem, omdat hij zijn hand had uitgestrekt aan de ark, en hij stierf aldaar voor het aangezicht Gods. En David ontstak dat de Heer een scheur gescheurd had aan Uza, daarom noemde hij diezelfde plaats Peres Uza tot op deze dag. En David vreesde den Heere te dien dagen, zeggende: hoe zal ik de ark Gods tot mij brengen? Daarom liet David de ark niet tot zich brengen in de stad Davids, maar deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom de Gittiet. Alzo bleef de ark Gods bij het huisgezin van Odom, van Obed-Edom, in zijn huis 3 maanden, en de Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had.
Gemeente, wij lezen Gods woord, onze tekst, in vers 12 van 1 Kronieken 13, vers 12, waar Gods woord luidt: en David vreesde den Heere te dien dagen, zeggende: hoe zal ik de ark Gods tot mij brengen? Plaatsvond op weg naar Jeruzalem, toen daar die ark van de wagen ging. De ark die in het heilige der heiligen moest staan, waar nooit een mens bij mocht komen, in de duisternis, achter de dikke gordijnen. En nu dreigde die ark zomaar op straat terecht te komen. En je kunt begrijpen dat natuurlijk die Uza, dat hij al zijn poging in het werk stelde om dat te voorkomen. Want dat is toch, kunnen onze kinderen ook wel begrijpen, dat is toch vreselijk als die heilige ark van God op straat terechtkomt. Wij kunnen daar iets van begrijpen als we in onze tijd zien dat er heel veel op straat terechtkomt. Geheimen zomaar van een computer die aan de weg staat, staatsgeheimen van de spionagedienst, dat zou heel gevaarlijk kunnen zijn. En denkt u maar aan WikiLeaks, wat er allemaal openbaar komt. Van dag tot dag horen we dat. En dan liggen er dingen zomaar voor het grijpen voor de mensen die niet voor de mensen bedoeld zijn, die niet voor hen bestemd zijn, die de wereld in gevaar kunnen brengen. En denk eens aan wat er in de Romeinse kerk gebeurt. Al die vreselijke dingen van misbruik. Meer dan 1000 gevallen die daar nu openbaar komen, waar iedereen zich mee bemoeit. Het ligt zomaar voor het grijpen op straat en dat is dan toch wel heel wat. Die kerk die, waarvan de mensen denken, die moet toch heilig zijn, die kerk moet toch echt de dingen handhaven, moet toch staan voor zuiverheid. Dat dan juist die kerk zich op deze wijze laat zien, dat valt dan toch zo zwaar. En dat valt dan toch zo tegen. De heiligheid Gods, de kerk, zomaar op straat. En die Uza, je kunt je dat wel voorstellen, dat hij dat wilde voorkomen. Hij wist, dat mag toch nooit gebeuren. Hij wilde die zaak van God daarvoor behoeden. En toch is het gebeurd. En het erge was nog wel dat toen kwam er iets daarop wat helemaal niemand meer begrijpt. Als die man het nou zo goed bedoelde en hij wilde de Heere daarin nog weer bewaren in zijn eer. Als die man het nou zo goed bedoelt, waarom moet hij dan sterven? Hij valt zomaar dood neer. Een kennelijk straffen van de Heere. En dat is dan onbegrijpelijk. De Heere ontstak als hij dat doet. Als hij zijn hand uitstrekt. Dat is blijkbaar een zonde. Daar staat onmiddellijk de dood op. Dat is ook zo, want u weet van die zonen van Aaron. Wat deden ze eigenlijk? Ze gingen het offer brengen. En ze hadden alleen maar vreemd vuur genomen. Dat was niet het vuur vanuit de tempel, dat was heilig. Maar vreemd vuur, zeg maar van een lucifer of wat dan ook, als die er geweest zou zijn. En omdat ze dat deden, dat vreemde vuur, daarom lag zomaar ineens, lagen die twee zonen van Aaron dood. Zomaar direct. Gemeente, wat is God dan heilig? Wat zien we hier in de buitengewone heiligheid Gods? En wat zal het voor mij en voor u, voor jullie, dan toch ook wel heel belangrijk zijn, dat wij goed bedenken uit deze geschiedenis, dat je niet alles kunt doen met de dienst van God. En dat de Heere, ook al is dat oordeel er niet direct, dat wij dan toch wel moeten zien, oh, de Heere is een heilig God. En pas toch op dat wij ons niet bezondigen aan het kwade van het heiligdom, aan de naam des Heren daarin. En dan, als dus ten eerste dat ongeluk plaatsvindt, ten tweede die toren van God zich openbaart, dan moet u ook niet vergeten, dan is David ook nog boos. David ontstak. Moet je eens kijken, dat staat in vers 10, toen ontstak de toren des Heer over Uza. En dan staat er in 11, en David ontstak. Nou, dan moet je wel zeggen, hier is alles vastgelopen. Als God nou torent, en de mens verzet zich, David nog wel. En die denkt dan ook dat hij die toren Gods op die wijze kan beantwoorden. Ja, dan is alles verloren. Dan is dat wel een dieptepunt waarvan je zeggen moet, ja, hoe komt dit ooit nog goed? Welke vredesbemiddelaar kan hier nog iets aan doen? Toorn en boosheid van alle kanten. Nou, en dan zien wij dat David die adventsvraag stelt, want het is een zuivere adventsvraag. Dan zegt hij, hoe zal ik de ark Gods tot mij brengen? Dat weet hij echt niet meer. Hij weet absoluut niet meer wat het ooit nog worden moet. Hoe zal ik u ontvangen? Dat is die echte vraag van Advent en we zullen zien, dat past ook in deze tekst heel duidelijk. En zo willen wij u deze vraag, deze Adventsvraag voorstellen. Dan schrijven wij boven deze preek David een vraag naar de ark. En dan zien wij een aantal zaken in deze geschiedenis. Dan zien wij grote verlegenheid ontstaan. Dus er ontstaat grote verlegenheid ten eerste. Ten tweede, daar is de noodzaak van de bezinning. Dus verlegenheid, daarna bezinning. En tenslotte ook de bekroning van die vraag. Dus David vraagt naar de ark. Dat brengt met zich mee verlegenheid, bezinning en bekroning. Wij moeten, om de geschiedenis goed te verstaan, gemeente, wat teruggaan in die geschiedenis. Je moet je geschiedenis kennen. En als je nou denkt hoe die ark de laatste tijd onder mensenhanden te lijden heeft gehad, dan is dat toch wel heel erg. Wat kunnen mensen toch allemaal niet doen met de heilige dingen van het Koninkrijk God? Wat gaan wij toch verkeerd om met de naam van de Heer? Met zo'n ark bijvoorbeeld. En die ark is beeld van de Heer Jezus Christus. Van de middelaar Gods en der mensen. Ze gingen er helemaal verkeerd om. Dat begon al, onze kinderen weten dat wel, dat begon al in de dagen van Hofni en Pinaas. Toen hebben ze die ark, ze hebben hem uitgeleverd. Ze dachten namelijk, ze stonden heel wankel in de strijd. Ze dachten, als we die ark nou maar meenemen, dan kan God niet anders. Dan moet hij ons wel helpen. Ze wilden de Heer gewoon voor het blok zetten, met eerbied gezegd. Ze wilden de Heer dwingen en zeggen, ja, nu kunt u niet ontkennen, dit is uw zaak, u zult toch uw eigen ark niet vaarwel zeggen. Maar wat gebeurt er dan? Ach, dan wordt die ark buitgemaakt door de Filistijnen. En die ark, moet u denken, wat is die ark toch misjegend door de mens. Die ark komt tenslotte terecht voor het afgodsbeeld van Dagon. En daar staat nou de ark van God verder van huis dan ooit. Het kan heel ver gaan. En je moet ook eerlijk zeggen, daar hebben ze het ook helemaal naar gemaakt, Israël. Ze hebben gewoon de Heeren over de grens gezet. Ze hebben gewoon eigenlijk in haar hart gezegd, Heeren, ja, nou moet u het zelf maar bezien, maar wij hebben u niet meer nodig. Als u ons nou niet zo helpt, als het nou zo gaat, als u zomaar op afstand blijft staan, zij hebben de Heeren uitgeleverd aan de Filistijnen. Dat is nou de zonde. Dat is nou de zondeval van de mensen. Breken met God op die manier dat je gewoon brutaal weg zegt, daar is bij ons voor u geen plaats. Wij kunnen niets meer met het geloof. Wij kunnen niets meer met de Bijbel. Wij kunnen niets meer met het evangelie. We hebben dat niet meer nodig. Ziet u ziet al die lijnen naar jezelf lopen. Het is niet zo lang geleden dat al die dingen gebeurd zijn. Het gebeurt ook in ons leven. Het gebeurt ook in mijn leven. Dat we zo met zondige gedachten omgaan met de ark. Nou, en daar staat dan die ark in de tempel van Dagon. En dan is het afwachten, wat gaat er nou toch gebeuren? Dan blijkt dat de Heer wel laat zien dat hij God is. Dagon valt voorover, is gebroken in zijn beeld. En daar ligt Dagon en de ark staat er nog. En de Filistijnen gaan nadenken. Het zijn heidenen. Heidenen die toch ook, net als die schippers van Jona, heidenen die toch ook wel enig inzicht openbaren in de geestelijke dingen van het leven. Die Filistijnen zeggen, zou dat nou door die ark komen? Zou die God van Israël nou zo machtig zijn dat hij onze Dagon kan overwinnen? Ze wisten dat niet zeker. En daarom zeggen ze, ja, wij moeten daar aan de weet komen. Wij moeten dat onderzoeken, beproeven. En als dan die ark nog allerlei kwalen onder het volk heeft veroorzaakt, dan zeggen ze, weet je wat we doen? We zetten die ark op een wagen en we zetten daar runderen, koeien voor. En dan moeten we maar zien wat er gebeurt. Als die God van Israël maar zo machtig is, wel, dan moet hij dat maar laten zien. Als dan toch die koeien met de ark in Israël terechtkomen, dan zijn al die dingen die er gebeurd zijn, dat zijn straffen van God. En dan weten wij tenslotte dat die God ontzaglijk machtig is. En dat doen ze dan ook, gemeente. En we weten, die ark komt op een wagen te staan en die koeien die lopen regelrecht. Tja, dat is al een wonder. Ze lopen regelrecht naar Israël, naar de grens. Ja, u zult misschien wel zeggen, onze kinderen zullen denken, dat was toch wat dat die koeien dat deden, dat ze de weg wisten, dat de Heer ze zo bestuurde, ja. Maar weet je wat nog oneindig veel groter was? Dat niet die koeien dat deden, maar de Heer deed dat. Weet je, de Heer zei, ik kom weer terug. Jullie hebben dat totaal niet verdiend. En het is een hopeloze zaak wat jullie aangaat. Maar ik, uit vrije beweging, uit eigen beweging, kom ik weer terug. Nou, dat is toch wat. En dat is nou genade. Dat is nou de grote liefde van God, dat hij dat nou zelf zo doet. Dat de Heere, als jij het helemaal verzondigd hebt, dat de Heere dan zo goed is, dat hij uit zichzelf later in je leven toch weer zegt, ziet, hier ben ik. Dat hij niet wacht tot wij alles in stelling hebben gebracht, maar dat de Heere uit soevereine liefde de eerste is om weer terug te komen. Ja, dat is ook het evangelie. En dan ben ik natuurlijk met deze geschiedenis midden in de adventstijd. Want dan kun je zeggen, dat is toch in Bethlehem toch gebeurd. Daar is de Heere toch zelf weer eigen, uit liefde tot Israël, uit eigene beweging. Hij is zelf weer teruggekomen. Daar hebben ze niet eens om gevraagd, ook in Bethlehem niet. Israël heeft daar niet om gevraagd. Maar de Heere komt naar een zondige verloren wereld. Zoals daar die koeien heen lopen naar Bethshemes. Zo mag je zeggen, zo is de Heere nu uit soevereine liefde weer naar zijn volk gekomen. Oh, wat is dat een genade. Wat is dat een grote rijkdom van Gods liefde, dat de Heere dat nu wilde doen. En dat hij zo barmhartig is. Dat is Bethlehem. Dat is de komst van de Heere Jezus. En die afstand was nog wat verder weg. Dat was toch immers de reis uit de hemel naar een gevloekte aarde. Dat was toch die vreselijke toestand dat we moeten zeggen, oh, nu is de wereld zonder God. En het wordt al donkerder, al ellendiger. En oh, nu, wat we nooit verwacht hadden. Dat gebeurt nu, nu komt de Heer en hij zegt, ziet, hier ben ik. En dan mogen ze zeggen in de prediking, ziet, hier is uw God. Dat is de komst van de zaligmaker. Dat is lang geleden gebeurd. En dat is nog zo. Dat weegt ook nu nog in onze tijd. Dat komt ook naar u toe. De Heere zegt, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En de Heere laat zich zien. En de Heere wacht niet op u. Maar de Heere komt met de rijkdom van zijn evangelie naar een zondig verloren volk. Naar een verloren kerk, ook in Nederland. Dus die ark die komt uit eigener beweging. De liefde Gods is zo oneindig groot, gemeente. Die ark die is daar. En dan zijn ze daar, dat is ook heel mooi. Dan zijn ze daar aan het oogsten. In het dal, in Bethshemes. Het is net de oogsttijd. Prachtige tijd natuurlijk. En die mensen zijn blij. Mensen zijn dankbaar dat het zo gaat. En dat daar die oogst mag worden van het veld gehaald. Wie zou daar niet blij mee zijn? Je kunt weer brood bakken, je kunt weer koren malen. En die oogst, ze zijn daar natuurlijk blij mee. Ze zijn heel blij met die oogst. Met de zegeningen van de Heer op de akker. Maar dan, dan zien ze daar ineens iets heel bijzonders. Dan zien ze boven de korenhalmen uit, zien ze de ark komen. En dan staat er zo mooi, die van Bethshemes maaiden de oogst in het dal en zij verblijden zich. Waarom? Je zou zeggen, nou, ze verblijden zich natuurlijk omdat ze die oogst hebben. Ze zijn blij met de inkomsten. Nee, er staat, zij verblijden zich toen zij die ark zagen. Dat was hun blijdschap. En dat is dan toch ook wel heerlijk. Dan denk je, daar zijn mensen onder geweest in Bethshemes die in de diepste afhankelijkheid de Heere nodig hadden. En wat waren ze blij? Ja, met die korenhalmen, maar wat waren ze blij, gemeente, met de komst van de Heer. Dat is dan toch wel heel mooi. Als mensen daar zo blij mee zijn. Als u daar zo blij mee bent. Met de komst van de Heer Jezus. Dat verdient die ark. Dat is dat evangelie ook waard. Dat we daar ook blij mee zijn. Meer vreugde dan met de oogst in het dal van Bethshemes. Maar dan gaat het ook weer niet goed. Niet alleen bij de Filistijnen kan het zijn. Dan moet je niet denken dat alleen de heidenen zoiets beleven. Niet alleen bij de Filistijnen gaat het verkeerd. Als ze daar die ark op een bepaalde manier ontheiligen. Ook in Bethshemes. Want die mensen die gaan, ja, die gaan ook te vrijpostig om met de ark. Die kijken er eens in. En dan vallen ze ook zomaar dood. U kunt dat lezen in 1 Samuel 6. Doden in Bethshemes, heel veel. Ook bij het eigen volk nota bene. Dus dan zitten ze weer met die ark. Niet alleen de Filistijnen hebben ermee gezeten. Maar ook de Joden. Ook Israël. En ze zeiden, wat moeten we nou toch? Het lijkt wel gemeente alsof die ark overal onheil brengt, zou je denken. daar in Bethshemes gaat het dus niet goed en mensen sterven en ze willen van die ark af. Ja, vreselijk. Als dat gebeurt. Als je er vanaf wil. Als je wil zeggen, ik wil van die kerk af, ik wil van de geloof af, ik wil van de Bijbel af, ik wil bij God vandaan. Ik wil mijn eigen leven gaan leiden, want het is gewoon niet op te brengen, het is te moeilijk. Je hebt er echt geen voordeel van, er is niets bij te winnen. Voelt u? En dan sturen ze die ark naar Abinadab in Kiriat Jearim, we hebben het gelezen, op de heuvel. En daar staat dan die ark. En zo is dan de moeite, het probleem ontstaan. Hij staat daar en ze laten hem daar maar staan. En als u daar nou terugdenkt, toen hij daar terecht kwam in Kiriat Jearim, toen was het 60 jaar geleden. 60 jaar later pas gaat David die ark op zijn plaats brengen. En die 60 jaar, hoe ging dat nu? David zegt, we hebben ze in de dagen van Saul niet gezocht. Maar het was voordat Saul regeerde al 20 jaar, dat die ark daar staat in Kiriat Jearim. En die mensen voelen wel, Israël voelt wel, ga niet goed, het is niet goed. Daar hoort die ark niet, die ark is niet, God is niet echt met ons. God is niet op zijn plaats in ons leven. En dan duurt het 20 jaar, zei ik al. En dan klagen ze, staat er dan in 1 Samuel 7. Dan klaagt het ganse huis van Israël de Heere achterna. Die mensen voelen de nood wel. Maar daar komt toch nog geen oplossing. Dan komt Saul aan de regering. 40 jaar de regering van Saul, plus die 20. 60 jaar is die ark van zijn plaats. En David zegt, wij, dat is dan toch wel heel bijzonder. Dat David nou zegt, wij hebben ze in de dagen van Saul niet gezocht. Als er nou toch één was geweest die had kunnen zeggen, nou, dat is de schuld van Saul. Die had dat anders moeten doen. Maar nee, David zegt, wij zelf. Wij als volk, wij hebben ze niet gezocht. Kijk, dat is schuld bekennen. Dat is schuld belijden. Dat is eerlijk zeggen dat je de Heere verlaten hebt. Wij hebben ze in die dagen niet gezocht. En er staat 60 jaar die ark van zijn plaats. Ja, als je nu denkt aan de landkaart, dan zou je misschien wel kunnen zeggen, dat is toch niet zo heel ver, Kiriat Jearim, van Jeruzalem. De ark staat toch niet zo ver weg, niet buiten de grens. Oh nee, die ark is spontaan gekomen naar het eigen volk. Dat is waar, daar heb je gelijk in. Maar daar moet je nou eens over nadenken. Nou staat daar die ark echt niet zo vreselijk, maar die ark is wel van zijn plaats. Daar is een afstand. Die ark is wel binnen het gebied van Israël. Maar David, hij zit in Jeruzalem, ja, die ark is er niet. Er is een bepaalde afstand. En gemeente, dat is nu wat ons wel wat te zeggen heeft. Ook dat, hè, moet u niet zeggen, ook in onze tijd vaak, er is eigenlijk in mijn leven, er is zo'n afstand met God. Ik heb wel een kerk en ik ga wel naar de kerk en ik lees de Bijbel wel en ik doe allerlei dingen wel, maar is de Heere nou intiem met mij? Woont hij nou in mijn hart? Is hij nu mijn opstaan en mijn neerliggen? Is nu alles wat ik doe op hem gericht? Kan ik nou met David zeggen, met mijn God, spring ik over een muur? Of moeten u en ik, moeten we eigenlijk niet zeggen, ach, die afstand. Het is niet zo vreselijk ver. Het is niet over de grens, dat is waar. God staat nog wel in je leven. Het is misschien maar 10, 12 kilometer geweest. En daar kun je heel makkelijk over doen. En daar doen we ook heel makkelijk over. Ik denk dat wij dat ook doen. Je doet er makkelijk over. Je zegt, ja, we leven in deze tijd. Weet u wel, al onze excuses, al onze verontschuldigingen. En ja, we zitten niet meer in de middeleeuwen, zeggen we dan. En het kan nou helemaal niet anders. We zijn druk en we zijn bezig en zo moet het dan maar. Maar de Heere staat wel op een afstand. Je hebt de Heere niet zo heel vaak nodig. Er zijn zo heel veel dingen die je zelf allemaal wel regelt. Kijk, dat is de nood van u en van mij en van ons. Wij moeten zeggen, de Heere staat zo op een afstand in ons leven. En dat is gevaarlijk, want je denkt... Kijk, want je denkt uiteindelijk, oh, hij is toch vlakbij. En het is toch niet zo desastreus, het is toch niet zo rampzalig. We gunnen hem toch nog een plaats. Ja, maar u gunt hem niet de plaats. En dat komt op ons allemaal vanmorgen. Op en onder de kansel. En dan moeten we zeggen, ja heren, dat is wel de nood. Wij hebben ze in de dagen van Saul niet gezocht. En nu komt hier deze David en die zal het dan heel anders doen. En David heeft een verlangen naar die ark van de Heere en hij zet alles op alles om die ark daar te krijgen. Ja, en dan gebeurt, terwijl de mensen juichen en zingen, terwijl ze blij zijn, dan gebeurt het ongeluk. En dan kan ik mij voorstellen dat David uiteindelijk in een soort... Ja, hij komt terecht in een zo grote verlegenheid. Hij is toornig op God. De ark van de wagen. Je doet je best om die ark te redden. En, ja, je doet het natuurlijk nooit goed. Ze deden het ook niet goed, dat zullen we straks wel horen. Ze hadden het ook heel anders moeten doen, maar de bedoeling was toch goed. Ja, maar met onze beste bedoelingen, gemeente, is het niet zo dat we kunnen zeggen... Nou ja, jongen, jij hebt het goed bedoeld en nou is het wel goed. Nee, zo werkt het niet in het Koninkrijk Gods. Het is heel duidelijk dat die ark, als die ark daar van de wagen glijdt... en als die man uit liefde die ark wil tegenhouden, dan sterft hij. En dan staat daar, dat staat er wel heel mooi trouwens, hè... En hij stierf al daar voor het aangezicht Gods. Zei jongens en meisjes, het is wel een verschil waar je sterft eenmaal. Kijk, sterven ga je een keer. Maar het is wel een verschil waar je sterft. Deze man, het was een kind van God. Het was iemand die de Heere lief had. De zaak van God had hij lief. Dat wil nog niet zeggen dat de Heere dan alles goed vindt wat je doet. Maar hij stierf al daar voor het aangezicht Gods. En als je zo mag sterven, dan is ondanks het oordeel... Dan is het toch wel een zegen als je zo eenmaal sterven mag voor het aangezicht Gods. Daar is alle hoop voor. Als dat zo mag zijn. Als je, al heb je het nou helemaal verkeerd gedaan. Maar dat je dan toch kunt zeggen, Heere, ach, ik heb toch uit liefde u mogen dienen. Als dat dan toch zo mag zijn. Kijk, dan zeg je toch, ja, dan zal de Heere dat bekronen. Zul jij ook sterven voor het aangezicht Gods? Dat is niet gezegd, want de massa... Niet, die sterven misschien wel in de bordelen, die sterven misschien wel in de cafés, die sterven misschien wel in de zonde. Kijk, en dan krijg je een heel andere toestand. Want ook die mens die in de zonde sterft, die komt wel voor datzelfde aangezicht Gods in het sterven, in het oordeel terecht. Dat is wel zo. Je moet wel bedenken, ook waar je ook heen gaat... Maar eenmaal kom je toch weer voor de Heer en dan word je voor hem gesteld. En zal het toch zo zijn, nou moet ik voor God rekenschap afleggen. Voor het aangezicht Gods, dat is toch wel heel wat. Ach, die Uza, wat een vreselijke toestand. De toren van God tegenover het volk. En dan ook die ontsteking van David. Nu moet ik het even dus heel duidelijk stellen, gemeente, nu is God... toornig op zijn volk en David zelf toren tegen God. En dat moet nou verzoend worden. Van twee kanten. Van twee kanten liggen de dingen totaal verkeerd. Van de kant van God en van de kant van de mens. God en mens, er is totaal geen vrede onderling. Er zijn theologen, de moderne theologie zegt... dat God niet verzoend hoeft te worden. God houdt van je. En God is toch liefde. God hoeft niet verzoend te worden. Zij zien ook heel duidelijk dat het bloed van Christus er niet is gekomen... om God met de mens te verzoenen. God hoeft niet verzoend te worden. Daar is niks. De mens moet verzoend worden, zeggen ze. Wij moeten gaan horen dat God liefde is. Wij kunnen het met God niet vinden. En wij moeten verzoend worden. Maar u beseft wel, Dat is geen goede lijn. Hier zie je dat zo heel sterk, heel duidelijk in dat dieptepunt. Beiden moeten met elkaar verzoend worden. Er moet vrede komen, er moet er één komen die tussen beiden alles weer goed maakt. En zo is deze verlegenheid machtig groot. Nu roept dat ook ten tweede wel om bezinning. Om bezinning van de kant van David en van het volk. Ja, David laat de ark niet naar Jeruzalem komen. David, hij erkent de heiligheid Gods. David weet, ik kan de Heere niet dwingen en zeggen, nou moet u bij ons zijn. Hij eerbiedigt de vrijmacht des Heeren en hij laat die ark in een huis van Obed-Edom komen. Daar staat die particulier in dat huis van Obed-Edom met die zonen. Wel, daar zijn ze dan, daar staat de ark en dan gebeurt er iets wonderlijks. Je zou misschien denken, en dat kan ik me voorstellen, je zou denken, nou, die ark van God, die zaak van God is eigenlijk zo heilig. We hebben het al gehoord, dat brengt overal moeite. Het woord van God brengt overal allerlei zorg en allerlei moeilijke dingen. Wie kan God zien en leven? Is God dan zo heilig? Is God dan zo moeilijk? Legt hij nu op elke slak zout? Kunnen wij die God wel dienen? Dat hebben de mensen vaak zich afgevraagd. Kan ik de Heere eigenlijk wel dienen? Hij is toch zo heilig. Die doet het toch nooit goed. Maar dan staat er ineens, kijk, en dat is voor David en voor die mensen heel bijzonder, dan staat daar dat de Heere dat huis van Obed-Edom zegende. Kijk, dat is dan zo geweldig mooi. En de Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had. En dat hoort David. U kunt deze geschiedenis ook lezen in 2 Samuel 6. En daar staat, David hoort dat. Die hoort dat die ark zegen geeft. In dat gezin. Het gaat met dat vee van Obed-Edom heel goed. Het gaat met zijn kinderen heel goed. Het gaat opvallend goed met die man. En hoe kan dat nou? De ark staat daar. Die heilige ark. Die overal ellende brengt. Hoe kan het nou toch zijn dat het met die Obed-Edom zo goed gaat? Nou kijk, dan ben je dus helemaal verkeerd als je denkt dat de ark van God alleen maar nood en ellende brengt. Dan ben je helemaal verkeerd als je denkt, een heilige God kunnen wij niet dienen. Dan denk je totaal verkeerd als je zegt wel, die strengheid van God, daar is niet mee te leven. Nee, je ziet hier heel duidelijk, de Heere zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. En dat geeft bij David, gemeente, dat geeft bij David dan toch dat hernieuwde verlangen om de Heere weer naar zich toe te halen. Als je dat nou zo hoort, hè, dat de Heere zo goed is en dat de Heere zo barmhartig is en dat de Heere daar in dat huisgezin van Obed-Edom allerlei zegeningen brengt, dan zegt David, ja, dat wil ik ook hebben. En dat is toch ook voor heel het volk. En dat wil de Heere toch ook in mijn leven doen. Dat hoor je toch ook wel, hoop ik. Je hoort toch wel dat in dat evangelie van Gods genade, dat je mag zeggen, ja, ach, daar staat toch zoveel in dat woord van God, dat je mag zeggen, ach, wat is de Heere toch oneindig goed. Er staat in de Nederlandse geloofsbijbel, daar is niemand die ons liever heeft dan de Heere Jezus Christus. Dat is toch wat. Je moeder niet, je vader niet, je man niet, je vriend niet. Niemand die jou liever heeft dan de Heere Jezus Christus. Dat gerucht, dat evangelie, dat is bij Obed-Edom duidelijk geworden. En David hoort dat. En David zegt, och, dat maakt hem jaloers. En zou ik je willen vragen, ben je wel eens jaloers geworden op Gods volk? Ben je wel eens jaloers geworden op diegene die de Heere vrezen? Heb je wel eens mensen ontmoet waarvan je zegt, ja, die man is gelukkig. En ik wou dat ik dat ook had. Jongelui, zou ik nou aan jullie mogen vragen? Ben je daar jaloers op? Je bent toch niet jaloers op de mensen in de wereld? Waarvan je moet zeggen, ja, och, wat hebben ze nou eigenlijk? Dat weet je zelf eigenlijk ook heel best dat het zo is. Je weet heel best dat in de wereld kan een mens niet gelukkig zijn. Nee, jaloers op een kind van God. Met alle ellende en met alle moeite die er soms is. Kijk, dat is David. En David zegt, dat wil de Heere nu ook in mijn leven doen. En zo komt de ark terug. Maar hoe? Hoe? Want dat vraagt dan wel bezinning. Dan moet je wel gaan nadenken en zeggen, wat hebben we nou verkeerd gedaan? En dan blijkt dat ze iets verkeerd gedaan hebben. Jazeker, dan blijkt dat ook. Want dan gebeurt het zo, gemeente. Dan gaan ze dat onderzoeken en dan zien ze, ja, we hebben twee fouten gemaakt. Twee grote fouten. Ja, misschien had ik wel gezegd, och, is dat nou zo vreselijk. Maar ze zetten ten eerste die ark op die wagen. Ja, ze kunnen natuurlijk zeggen, dat hebben die Filistijnen toch ook gedaan. En dat vond de Heere dan toch ook goed, waarom zouden wij het zo niet doen? Ja, maar zo mag je niet denken. De kerk zondigt veel dieper dan de wereld. Die Filistijnen wisten dat niet. Kijk, maar jij weet veel meer dan die mensen die leven zonder God. En na die wetenschap zal God jou en mij oordelen. Naar wat wij weten. En jij weet wel beter. En jij mag dus ook niet zeggen, nou ja, ik kan ook wel God dienen op een andere manier. En ik bedoel het een beetje makkelijker. En in de wereld doen ze dat toch ook zo? En dan wordt het toch ook geaccepteerd? Waarom zou ik het niet doen? Kijk, dat is weer zo'n valkuil. Waar de kerk zo intrapt. Van, och, het kan toch zo ook wel? Gemeente, dat ligt ons voor in de mond. Zo kan het toch ook wel? Nee, zo kan het niet. Dan moet die ark niet op de wagen terechtkomen. Want je weet toch wel, die ark heeft handbomen. Die heeft ringen. En ja, is God nou zo? Ja, zo is God nou echt. Wij moeten de Heere dienen niet zoals wij dat willen. En niet zoals ik denk, het is wel goed. Maar we moeten de Heere dienen zoals Hij dat wil. Dat is toch ook aannemelijk. En het tweede wat ze niet goed doen, dat is, de priesters hadden die ark moeten dragen, niet zomaar gewone mensen. En die priesters, die zijn daar verantwoordelijk voor. Wel, en dat hebben ze nu gezien. Ze zien dus ook bewust in, wij deden het verkeerd. Wij hebben het nooit goed gedaan. Wij moeten het anders gaan doen. Wij moeten de Heere gaan dienen zoals Hij dat wil. Gemeente, dat kan ik alleen maar aan je doorgeven. Dat je dat toch ook zult doen. U en wij allemaal. En ik. Dat wij niet zeggen, ach, we doen het maar, we doen maar wat. En dat zal wel goed zijn. Zo moet je niet leven, zo moet je ook niet sterven. Nee, wij moeten vragen, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Is dat nou onbillijk van de Heere dat hij dat zo gedaan heeft? Eigenlijk moet je zeggen, oh nee, het is nog een zegen dat de Heere dat getoond heeft. En dat de Heere zegt, in degene die tot me naderen zal ik geheiligd worden. En dan komt het tenslotte zover, dan wordt dat plan van David, dat wordt echt bekroond. En dan gaat het goed. En dan zie je, dat doen ze heel voorzichtig. Ze doen zelfs dingen, u kunt dat lezen in het tweede boek van Samuel. Ze doen zelfs dingen waarvan je niet leest dat dat had gemoeten. Mocht wel, maar het hoefde niet. En zo voorzichtig gaan ze nu met de ark om. Niet angstvallig hoor. We moeten niet God dienen van, met de gedachte van, nou pas nou maar op, kijk uit. Hierom denken, daarom denken. Nee, zo moet je God niet dienen. Je mag God dienen in vrijmoedigheid. Je mag hem dienen in de vrijheid van het geloof. Je mag van hem alles verwachten. Maar wel zoals hij het in zijn woord zegt. En dus moet je dat woord ook, net als David. Kijk, je moet het woord ook gaan onderzoeken en zeggen, wat zegt nou Gods woord over de prediking? Wat zegt Gods woord nu over het gebed? Wat zegt Gods woord nu over mijn leven? Doe ik het wel goed? Leg je leven langs de lat. Maar die ark, die komt er wel. En dan zijn die mensen zo dankbaar. David de koning, hij huppelt. Had je dat ooit gedacht? Hij huppelt met de slaven en de dienstknechten, omdat de Heere terug is. Tja, dat is dan toch ook een rijkdom. Eerst die vraag, hè, dat is die adventsvraag. Hoe zal ik de ark tot mij brengen? Kijk, de Heere is gekomen in Bethlehem, dat is waar. Maar dat is niet genoeg. Hij moet tot mij persoonlijk komen. Hij moet in mijn centrum, in het leven, het centrum van mijn leven terechtkomen. Niet op een afstand, maar tot mij persoonlijk. Dat is een adventsvraag. Het is dan wel in Bethlehem gebeurd, gemeente, hè? Dan is de Zoon van God geboren. En veel mensen zullen misschien wel zeggen, nou dat is het toch? Nee, dat is het op zichzelf nog niet helemaal. Hij moet tot mij komen. Hij moet tot u komen, dat luistert nou. En die afstand, die moet er niet blijven, anders wordt dat straks een eeuwige afstand. Die wordt dan nooit meer overbrugd. Maar David, hij stelt die vraag, die adventsvraag. En nou ziet hij dat de Heer Jezus, als ik het nu Nieuw Testamentisch mag zeggen, nu mogen we zien dat de Heer Jezus ook tot u wil komen. Hij wil ook in uw leven komen. Als u vraagt, hoe zal ik u ontvangen, dan wil de Heer in uw leven komen. Hij wil in uw leven bestaan. Hij wil zijn heerschappij tonen, zeker wel. Dan zegt de Heer persoonlijk tot u, ziet, hier ben ik. De Heer is ook daarin gewillig genoeg als wij hem op die wijze zoeken. Dat is nou advent, dat wij moeten zeggen, Heer, hoe zal die ark nu tot mij komen als ik de Heer zoek naar het gebod? Als ik de Heer zoek naar het woord? Als ik de Heer erken in zijn heiligheid? Kijk, dan zal die ark in Gods gunst en goedheid tot mij komen. En dan staat daar, daar mag je niet aan voorbij gaan, dan staat daar die ark op zijn plaats, in die tent der samenkomst, in die, zeg maar, die tabernakel. En dan woont daar de Heer onder zijn volk, en dan gaat die zegen tot alle grenzen uit. Dan strekt zich die zegen van God uit tot het gehele volk. En wat is er dan toch een reformatie ontstaan? Wat is het dan toch een rijkdom als dat hele volk mag weten, de Heere is er weer. En de Heere woont weer bij ons. En wij mogen dankbaar zijn, wij mogen blij zijn dat hij weer in zijn gunst tot ons gekomen is. Kijk, dat is nu de echte rijkdom. En dan wordt de Heere gediend in zijn liefde en gunst. Iedereen is blij. Dat kun je wel begrijpen. David, hij huppelt. Eén is er niet blij. Ja, misschien wel meer niet. Maar één is er in ieder geval helemaal niet blij mee. Die zegt tegen David, ben jij nou een koning? Loop je me daar te springen voor die ark? Net als al die knechten, man, je bent toch koning? En dat zegt Michal, zijn eigen vrouw. Tja, daar zie je het nou weer. Dan kan het zomaar binnen een huwelijk zijn dat het eigenlijk helemaal fout zit. Dan is David de man naar Gods hart. En die vrouw, die mist dat. Die ziet dat niet. En je bent gelukkig, geliefde, als het in het huwelijk zo mag zijn, als we dat samen met elkaar mogen weten. Als we overeenstemmen in die heilige zaak van de ark des Heren, van Jezus Christus en zijn genade. En daarom hopen wij dat wij allen die blijdschap mogen beleven met kerstfeest, dat we mogen zeggen, ja Heren, o, het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Zul je daar blij mee zijn? Ben je daar nu blij mee? Of niet? Kun je nu zeggen, dat is nu mijn vreugde. En daarom verheugt zich mijn hart, omdat Christus gekomen is. Of blijven wij aan de kant staan? En kijken we dat eens even nuchter aan en zeggen we, nou ja, dat hoeft niet en zo moet je dat niet doen, weet je wel, zo kunnen we aan de kant blijven staan. Maar gelukkig nu toch die mens die met David dat huppelen mag kennen. Huppelen in de naam des Heren, voor zijn dienst en voor zijn woord. Dat is niet, natuurlijk niet het rondspringen van de wereld. Dat is de vreugde in God, in zijn genade En dan mogen wij zeggen, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Amen.